Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente vervolg bij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 119 en daarvan het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En het 88ste, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. En wat er verder volgt in het 67ste en 88ste vers van Psalm 119. Wij zingen na de wet, Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht uw schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar uw rechtbank dagen. Psalm 143, vers 2. Nadat we ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen op deze laatste Adventszondag Matthäus 24, vanaf vers 42, tot en met hoofdstuk 25, vers 13. Matthäus 24, vanaf vers 42, tot en met hoofdstuk 25, vers 13. In Matthäus 24, te beginnen bij vers 42, tot en met hoofdstuk 25, vers 13, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn Heer over zijn dienstboden gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven, te rechter tijd? Zalig is die dienstknecht welke zijn Heer, komende, zal vinden al zodoende. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht, en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinzen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Als dan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. Die dwaas waren haar lampen nemen en namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden, zeggende, geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelf. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft. En de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet de dag niet, nog de uren, in de welke de Zoon des mensen komen zal. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, u brengt ons vanmorgen nog onder uw woord. Dat is ook een stukje verkiezing. Anderen horen uw woord niet, omdat ze het niet willen. Omdat ze er niet bij opgevoed zijn. Maar Heere, wij kunnen ons vanmorgen niet op de borst kloppen en zeggen dat we beter zijn dan anderen. Nee, het is uw gunst en het is uw trouw waarom we hier zijn. Want als u de teugels ook maar even laat vieren, dan kiezen we toch een leven zonder u. En al zitten we in de kerk, van nature leven we ook zonder u. Maar als u de teugels maar even laat vieren, dan komt zo duidelijk openbaar dat we niks van u moeten hebben. En dat de dingen van de wereld boven de dienst van u staan. En zo is het wel met ons hart. Wat een wonder, Heere, dat u ons dan hier brengt. Dat laat zien wie u bent. Dat laat zien dat u geen lust heeft in onze dood. Als u ons vanmorgen nog een keer wilt waarschuwen. Wilt lokken. Wilt aansporen. Wilt oproepen. Want u heeft vanmorgen een scherp woord. Heel scherp. En dat is ook nodig, Heer. Want we hebben maar één ziel te verliezen. Of te winnen. Dat is nodig, want ons hart is arglistig. Sommigen reizen dodelijk gerust naar uw rechterstoel, waarvan we zojuist hebben gezongen. Als u ons daarvoor daagt, dan kan niemand in dat gericht bestaan. Wij hebben nodig dat Christus ons kent. Wat een woord. Als we straks voor die gesloten deuren staan en dat de Heer Jezus zegt, ik ken u niet. Ik heb geen gemeenschap met u. Ik heb geen omgang met u. O Heere, laat ons vanmorgen ons gemis zien. Misschien hebben we een brandend lampje van een rechtzinnige belijdenis, van een trouwe kerkgang, maar missen we de olie, het vat, de bron, de gemeenschap met Christus. En dan blijkt dat we in het uur van ons sterven en bij de wederkomst tekort hebben. Wilt u ons helpen, Heere, in het luisteren? En in het spreken, zoals we hier samen zijn of thuis op een geoorloofde wijze meeluisteren. Breid nog uw vleugels over ons uit, Heere. En bezoekt u ons nog met uw heil. Wees ook in alle zorgen, in alle noden. Mevrouw Moerland dragen we nog een keer aan u op. Mevrouw Poot, de heer Potter, de heer van der Stelt, de heer de Viet. Maar ook wie namen niet genoemd zijn, waar psychische noden zijn, verborgen kruisen. O Heere, wilt u nabij zijn. Leer ons dat alles uit uw vaderlijke hand ons toegeschikt wordt. Dat u er bent, ook in de diepste diepten, in de pijnlijkste momenten. In de bitterste ervaringen, in de moeilijkste momenten van het leven. God is wel degelijk in de stormen. Doe ons maar opmerken wat u te zeggen heeft. Want wij willen het op een verkeerde manier voor u opnemen, ook in het lijden. Uw kerk heeft er troost uit, dat zonder de wil van de hemelse Vader geen haar van hun hoofd valt. Daar nabij komen de vechter tegen. Kan er niet onder buigen. En dat laatste is ook genade. Geef het ons, Heere. O, wilt u ons zo alle nabij zijn onder al de omstandigheden van het leven. Heere, wees u ons vanmorgen ook nabij. Mogen we het kennelijk ervaren dat u in ons midden bent. En geef toch, Heere, dat ons hart in vuur en vlam ontstoken wordt. En dat het leeft wat we straks gaan zingen. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Dat bidden we u, om Jezus wil. Amen. Wij zingen van Psalm 73, de versen 13 en 14. Psalm 73, vers 13, wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En het 14e, wie ver van u de beelden zoekt, vergaat Elam en wordt vervloekt. Gij roeit hen uit die afvoereren en u de trotse nek toekeren. En wat er verder volgt in het 13e en het 14e van Psalm 73. woord van God komt tot ons uit Matteüs 25, vers 13a. Matteüs 25, vers 13a. Deze woorden, zo waakt dan. Tot zover. Een viertal aandachtspunten. In de eerste plaats, waakt. En eigenlijk staat er in het Grieks, blijft waken. Ten tweede, waarom. Ten derde, hoe niet. En ten slotte, hoe wel. Waakt. Waarom. Hoe niet. Hoe wel. Laat ik eerst vooraf dit zeggen. Het woordje waken heeft alles te maken met je lampen brandende houden. En brandende lampen heeft te maken met de bron. Olie. Ik kreeg onlangs een les. Sommige mensen die hebben dag en nacht de kerstverlichting aan. En hoe donkerder het wordt, hoe duidelijker dat licht schijnt, dat kunstlicht. Maar zodra het daglicht eraan komt, en als ook nog eens de zon gaat schijnen, dan zie je dat dat kunstlicht helemaal verbleekt. Duisternis is in de Bijbel een beeld van onkunde. Hoe onkundiger een mens is, des te mooier vindt hij het kunstlicht. Gaat er helemaal in op. Maar als de zon gaat schijnen, dat is in de waarachtige bekering, dan verbleekt het kunstlicht. Als de zon gaat schijnen, dat is als de Heer Jezus terugkomt, dan blijkt dat je niks aan dat kunstlicht hebt, dan verbleekt het. Probeert u dat beeld maar vast te houden. Als wij vanmorgen worden opgeroepen om te blijven waken. Het is de laatste Adventszondag van het kerkelijke jaar. Maar onze Advent is eigenlijk niet hetzelfde als de Advent onder het Oude Testament. Het Oude Testament zag uit naar de eerste komst van Christus. Hij is gekomen. Dus wij kunnen onmogelijk uitzien naar zijn eerste komst, want hij is gekomen. Hoeveel zouden het er geweest zijn onder het Oude Testament die nog uitzagen naar zijn eerste komst. Maar of ze wel of niet hebben uitgezien, gekomen is de Heer Jezus. Dus als u iets met kerst wilt leren, dan is het wel dit. De Heer Jezus is gekomen. Ongeacht hoe de mensen dachten, wachten. Hij is gekomen. Het kon niemand tegenhouden. Maar de kerk van het Nieuwe Testament behoort uit te zien naar zijn tweede komst. En dit kunnen wij in ieder geval vanmorgen alvast leren. Zoals hij gekomen is in zijn eerste komst, ongeacht hoe de mensen dachten, of ze er wel of niet naar uitzagen, kon niemand tegenhouden. Zo is dat ook in zijn tweede komst. Dus laat niemand vanmorgen die gedachte wegwuiven dat de Heere Jezus toch niet komt, dat het een fabel is. Want als wij donderdag en vrijdag de geboorte van de Heere Jezus gedenken, dan denken wij eraan, hij is gekomen. En zo komt hij ook een keer terug, eerdaags, tweede komst. En als wij nu vanmorgen worden opgeroepen om waakzaam te zijn, te blijven waken volgens het Grieks, dan wil dat waken eigenlijk zeggen uitzien naar. Uitzien naar. En volgens Marcus, het Marcus-evangelie, Marcus 13, is dit het laatste woordje dat de Heer Jezus in het openbaar gesproken heeft. Dus je zou kunnen zeggen, voordat hij amen zei op zijn preek, zei hij nog één keer, waakt. Ziet uit. Verlangt. Naar zijn komst. Wat betekent dat woordje waken? Nou, soms wordt het in het Grieks gebruikt voor een herder die op de schapen past. De huurling vliet, als er een wolf komt, een verscheurend dier. Maar de echte herder die blijft, al zou het ook zijn leven kosten. De echte herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Dat is waken. Het mag wat kosten. Het kost alles. Pure zelfverloochening. Dat is waken. Dus niet meedoen met de sfeer die wij gecreëerd hebben rondom kerst en wat niks met kerst te maken heeft. Uitzien. Tegen de stroom van de tijd in. Hij komt. Ben ik bereid? Het woordje waken wordt ook gebruikt voor een soldaat die op wacht staat. Bijvoorbeeld in 1 Petrus 5. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Zijn makkers die slapen en hij staat op wacht. Want hoe dan ook, elk onverwacht moment kan de vijand komen en hen overvallen. En als er dan geen alarm geblazen wordt, dan zijn de gevolgen verschrikkelijk desastreus. Degene die op wacht staat, heeft een ongekende verantwoordelijkheid voor heel dat leger. Als hij slaapt, kan dat de dood betekenen voor de anderen. Ook voor zichzelf. Zo, waakt dan. Niet waken heeft ongekende gevolgen. Wakende mannen in de gezinnen. Waken de moeders over hun kinderen? Als je verkering hebt, ben je dan nog waakzaam in je verkeringstijd? Zijn we onderling als gemeente nog waakzaam? Hij komt. Of wiegen we elkaar in slaap met alle gevolgen van dien? Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. De Heer Jezus legt dat uit in Lucas 21. Hij zegt, wees waakzaam, bedachtzaam, dat uw harten niet bezwaard worden met brasserij en dronkenschap. Brasserijen, dat zijn overvloedige maaltijden, goed, te. En dronkenschap is overvloedig drinken, te. En dan ga je er helemaal in op. Het is schrikbarend hoeveel geld jongeren besteden aan de horeca per maand. Heer Jezus zegt, wees bedachtzaam. Dat uw harten niet bezwaard worden met brasserij en dronkenschap. Leeft de advent nog in onze gezinnen, in onze levens? Nemen wij dit woord van de Heer Jezus nog ter harte? Zo waakt dan. Blijft waken. Het woordje waken, dat is helemaal niet negatief bedoeld hier. Het wil eigenlijk zeggen dat er een verlangen is om uit te zien naar de komst van de bruidegom. Dat heeft met liefde te maken. Een bruid ziet uit naar de dag waarop haar bruidegom zal komen, toch? Ze verlangt ernaar. Daar heeft ze naar uitgezien, naartoe geleefd. En de vrienden van de bruidegom, die hier met maagden vergeleken worden, die houden ook van de bruidegom. En ze gunnen hem deze vreugdevolle dag. Dus dat woordje waken, dat heeft geen negatieve lading, maar een positieve lading. Wij zouden met een vreugdevol verlangen moeten uitzien naar de dag van de wederkomst van Christus. Dat kan alleen maar als je de Heer Jezus in zijn eerste komst hebt nodig gekregen en hebt leren kennen. Dan zie je ook uit naar Hem die terug staat te komen. Zo waakt dan. Dat is een verlangen. Dat is een wederkomst. En de Heer Jezus vermaant in de gelijkenis om tijdens dat waken de lampen brandende te houden. Een heilig leven te leiden. Niet besmet met wereldgelijkvormigheid. Maar met een zekere verachting naar dit leven. Zoals Calvijn dat zo mooi zegt. Het toekomende leven overdenken. Weet u nog wat ik in het begin zei? Als de zon gaat schijnen, verbleekt dat kunstlicht. Eigenlijk zie je dan die lampjes niet eens branden. Zo is dat ook in het geestelijk leven. Als we de schoonheid van de Heer Jezus zien. Als Hij ons verlost heeft. Dan verbleekt eigenlijk al dat zogenaamde mooie van deze wereld. Houd de lampen brandende. Er zit iets van hoop in dat woordje waken. Een hoop die niet beschaamt. Wij zijn wederom geboren, zegt Petrus, tot een levende hoop. Dat is het kenmerk van de christen. We zullen zo dadelijk zien dat soms de lampen bijna uitgegaan zijn. En dat toch de vlam weer aanwakkert. Een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En die deze hoop heeft, zegt Johannes, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Want toen de bruidegom kwam, maakten al de maagden hun lampen gereed. Alleen 5 kwamen erachter dat de olie bijna op was. Ik ga het u zo uitleggen. Christus komt terug om zijn kerk te verlossen. En hoe kun je nu weten of je bij zijn kerk hoort? Wel, dan bent u een verloste. U bent verlost van het juk van de wet, van de aanklacht van de wet. U bent verlost van uw schuld. Weet u wat waken is? Waken is in de eerste plaats zijn heerlijkheid overdenken. Hoe heerlijk was de Heere Jezus toen Hij uw schuld overnam. En toen u ontslagen werd van de vloek van de wet. Weet u dat? Weet u dat? Toen was uw hart vervuld met de liefde van Christus. En werd uw hart vervuld met de vrede door Christus. Vrede met God. En dan is waken in de tweede plaats dat u ook let op de tekenen van de tijd. Niet om er bang van te worden, maar uw hoofden op te heffen. Want uw verlossing, uw definitieve, uw totale verlossing is nabij. Dus als de Heere Jezus hier oproept om te waken, te blijven waken, zegt hij eigenlijk, blijf denken aan wat ik voor u gedaan heb. En wie ik toen voor u geworden ben. En let alzo op de tekenen van de tijd. Zodat uw hart sneller gaat kloppen. Kan niet lang meer duren. Of hij komt terug. Hij die mijn ziel heeft lief gehad. Zo waakt dan. Onze tweede gedachte. Waarom? Want onze tekst is een conclusie. Zo dan waakt. Een conclusie naar aanleiding van een gelijkenis. En die gelijkenis is uitgesproken naar de aanleiding van de preek die de Heer Jezus hield over hoe het zal zijn voorafgaande aan zijn wederkomst. En dan lees ik niets van een vrederijk. De laatste preken die de Heer Jezus gehouden heeft in het openbaar gaan niet over een vrederijk op aarde. Maar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En dan komt er de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zo waakt dan. Waarom? Omdat je niet weet wanneer hij komt. Je weet het niet precies. Gij weet de dag niet, staat er in onze tekst, noch de uren in de welke de Zoon des mensen komen zal. De Bijbel tipt wel, of ligt wel een tipje van de sluier op. Er staat bijvoorbeeld in Openbaring 16 dat hij zal komen als een dief in de nacht. Nou, dat kunnen onze kinderen natuurlijk wel begrijpen. Een dief zal nooit van tevoren een mail sturen of een appje doen. Is het goed dat ik vannacht kom inbreken? Een dief doet je nooit van tevoren bericht. Je bent eigenlijk totaal overvallen als je thuis komt en je huis ligt overhoop. Of je komt 's morgens beneden of 's nachts dan hoor je gestommel en geluid en je denkt, wat is dat? Je bent verbijsterd, verbouwereerd. Als je kostbare spullen bent kwijtgeraakt en dat die zijn gestolen. Je hele leven ligt overhoop. Ik hoorde gisteren dat er mensen uit Breda op vakantie wilden. Ze hadden de kinderen al in de auto en ze wilden de deur op slot doen. En iemand anders steelt de auto met de kinderen en gaat er vandoor. Je kunt wel nagaan, heel die vakantieplannen vielen in duigen. Nou, is dat niet zo erg? Zo zal het zijn als de Heer Jezus komt. Als een dief in de nacht. Al je plannen worden ineens doorkruist. Heel je agenda gaat ondersteboven. Verbijsterd, verbouwereerd. Als daar het teken van de Zoon des Mensen gezien zal worden in de wolken. Ja, nog zoveel willen doen en er wordt ineens een streep doorheen getrokken. Zo waar dan? Omdat je het uur niet weet, omdat je de dag niet weet waarop de Heer Jezus terugkomt. Er wordt nog een tipje van de sluier opgelicht. In vers 6 van de gelijkenis, Matteüs 25, en te middernacht. Toen het op het allerdonkerst was. En hoe ziet het er dan uit? Probeer even goed op te letten. Hoe ziet het er dan uit? Op zijn allerdonkerst. Matteüs 25 begint met als dan. Dus als de Heer Jezus terugkomt, zal het Koninkrijk der Hemelen gelijk zijn aan 10 maagden. Als dan. Nou, eerst heeft de Heer Jezus in het vorige hoofdstuk uitgelegd hoe het zal zijn met de mensen buiten de kerk. Die mensen leven als in de dagen van Noach. En die dagen van Noach die worden gekenmerkt door dat platte leven. Dat er eigenlijk geen geweten meer is dat sterven God ontmoeten is. Geen geweten alsof de wereld altijd maar doordraait en dat de Heer Jezus niet meer terugkomt. Dat zijn de dagen van Noach. Of niet eens zo'n geweldig goddeloos leven. Want ze aten, ze dronken. En dat wordt in de Bijbel niet verboden. Ze trouwden, dat wordt in de Bijbel niet verboden. Maar zo, alleen maar dat hier en nu. Waar denkt u over na met het oog op kerst? Zijn we alleen maar bezig met dat platte leven, hier en nu? Zo leeft de wereld. En de kerk lijkt op de wereld. Maar dan is het einde er nog niet. De Heer Jezus geeft er nog een teken bij. Goed oplet. Hij zegt, als dan. Dus de wereld leeft dat platte leven, niet meer dan dat. Er is geen denken meer aan God, aan sterven, aan God ontmoeten, aan verantwoording afleggen voor zijn rechterstoel. Er is geen gedachte meer aan de wederkomst van Christus. En als dan zal het Koninkrijk der Hemelen gelijk zijn aan 10 maagden. Ik was eigenlijk verbaasd gisteren. Toen ik erover nadacht. Ik was verbouwereerd. 10 maagden. Als de Heer Jezus terugkomt. Zal de zichtbare kerk. Want het Koninkrijk der Hemelen is hier de zichtbare kerk. Dus zoals wij samenkomen. zoals we ingeschreven staan in de registers. Er blijven tenslotte nog 10 maagden over. Weet u wat er gaat gebeuren? In de hervormde kerk had je natuurlijk altijd een geweldige rond hè, van rondkerkelijken. Mensen die zomaar 1 keer kwamen of alleen met kerst kwamen. Nou, dat is voorbij als de Heer Jezus terugkomt. Dan heeft de kerk eigenlijk geen rondkerkelijken meer. Mensen die zo af en toe nog een keer naar de kerk gaan. Nee, 10 maagden. Want een maagd is iemand in de Bijbel die zich onbesmet bewaart van de wereld. Een maagd is iemand met een zuivere belijdenis. Een maagd is iemand die trouw kerkelijk meelevend is. Die is er zondags 2 keer als die kan. En door de weeks. Ik was verbaasd. Wat wij secularisatie noemen, dat heeft de Heer Jezus hier al gezegd. Zo zal het gaan. En je ziet ook dat de jongeren een veel duidelijker keus maken. Hè? Dat gewoon dat meeloopchristendom, dat wordt steeds minder. Je houdt, om het zo maar te zeggen, bijna zou ik het zeggen, een harde kern over. Maar die zijn er. En die verdragen ook nog wat. En die hebben een schone belijdenis. Ik dacht gisteren. Maar dit is gewoon aan de gang. Ik heb het gezien in al de jaren dat ik hier sta. Dat mensen veel bewuster kiezen om mee te leven of om niet mee te leven. En zo vallen mensen af. De eerste periode dat ik hier stond, begroef ik nog iedereen. Dat is ook voorbij. Dat is een teken van de tijd. Want de zichtbare kerk zal straks bestaan uit 10 maagden. En dan is het dus op zijn allerdonkerst. Mijn nagen, hè. Het lijkt er dus op alsof de kerk tot bloei komt. Want deze 10 maagden, die hebben allemaal wat met de bruidegom. Die hebben een bepaalde liefde tot de bruidegom. Een bepaalde begeerte tot de bruidegom. Mensen die in de kerk zitten, als de Heer Jezus terugkomt, dat zijn mensen waar het gaat om de Heer Jezus. En ik was weer stom verbaasd. Want jongeren die meeleven, die hebben het over de Heer Jezus. En dat lijkt mooi, hè? Maar dan is het op zijn allerdonkerst. Jongeren hobbelen niet zomaar mee. Ze worden uitgenodigd en ook die 5 dwaze maagden, die gaan mee. Die gaan op de uitnodiging in. Die hebben een lamp. Een lamp van een schone belijdenis. Ik heb onze belijdeniscategezante een brief laten schrijven. En ik vraag de belijdeniscategezante, lees je brief nog eens een keer, die je mij geschreven hebt. En ik vraag het ook aan de categezante. En ik vraag het aan iedereen. De nodiging gaat uit en alle 10 gaan ze op de uitnodiging in. En alle 10 nemen ze een brandende olielamp mee. En het is op zijn allerdonkerst. Is wat hè? Toen ik jong was, dan had je eigenlijk heel veel, dat was gewoon hervormd hè. Wie er ook op de preeksel stonden, mensen hoorden niet eens eigenlijk wat er gezegd werd. Er werd in de modale hervormde gezinnen ook niet eens over gesproken. Zo zal het niet zijn als de Heer Jezus terugkomt. Als dan. Mensen die nadenken over wat ze belijden, over wat ze geloven. En ze hebben een klinkende belijdenis. En toch zegt de Heer Jezus, zal ik nog geloof vinden op de aarde als ik wederkom? En dat zal genoeg geloof zijn, maar hij bedoelt in Lucas 18, dat uitziende geloof, dat vol is van verwachting. Wanneer komt u, Heer Jezus? Dat geloof, hè? Zal er dat nog zijn? Dat geloof? Of leef je maar gewoon een beetje mee? Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden. En zij vielen allen in slaap. En als je slaapt, dan heb je een onderbewustzijn, dan merk je niet op wat er allemaal gaande is en wat er gebeurt enzovoort. Zo zal het eruit zien als de Heer Jezus terugkomt. Daarom spoort hij ons aan om waakzaam te zijn. Onze derde gedachte. Hoe niet? Blijft waken, dat was onze eerste gedachte. Waarom? Omdat wij niet weten wanneer hij terugkomt. We hebben wel een paar kenmerken gezien. Let er eens op. Maar je weet niet precies de dag. En je weet niet precies het uur. Maar als het op zijn allerdonkerst is, dan lijkt de kerk op het allerzuiverst te zijn. En dan blijkt dat een deel van de meelevende mensen die trouw naar de kerk gaan, dwaze maagden zijn. Dat is onze derde gedachte. Hoe? Niet. Want die dwaas waren, kunt u lezen in hoofdstuk 25, vers 3, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Het duurt wat langer dan ze hadden gedacht voor de bruidegom komt. En als je wacht, dan ga je je vervelen. Het is avond, het is donker. Je wordt moe. En ze vielen allen in slaap. Allemaal. Waarom vertoeft de bruidegom om te komen? Om te laten zien dat volharden niet in ons vermogen ligt. Daarom. Hij vertoeft te komen opdat zal openbaar worden wat zijn en wat schijn is. En schijn, dat zijn echt serieuze mensen. Kun je goed op huisbezoek, heb je een goed gesprek. Serieuze mensen. En ze vielen allen in slaap. En dan zie je eigenlijk dat de pit gaat walmen en het vlammetje gaat eigenlijk wat doven. Er blijft niet veel meer van over. Het christendom, vlak aan de wederkomst van Christus voorafgaand, zal geen brandende kaars zijn en helder licht zijn. Zo blijkt uit deze gelijkenis. En dan ineens klinkt daar de roep, zie! Let op, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. De stilte van de nacht wordt doorbroken met een klinkend appel. De maagden worden verschrikt wakker. Daar is hij. Ze waren zo wat weggedommeld, in slaap gevallen. Ze hielden er geen rekening mee. Geen van 10. En ineens klinkt daar het bazuingeschal van de koning, van de kerk, van de bruidegom. Daar is hij. En wat lezen wij? Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. Wat lijkt het veel, hè? Op elkaar. Toen stonden al die maagden op en bereiden haar lampen. Maar tijdens dat lampen bereiden om het vuur weer zuiver te hebben, wijst op de heiligmaking, komen die dwazen ergens achter. Er zit geen olie meer in hun lampje. Ze krijgen de vlam niet meer zuiver. Het vlammetje dooft, het wordt donker. En dan kijken ze naar die wijze maagden, die hebben wel extra olie bij zich. En ze zeggen, geeft ons van uw olie. Want olie brengt licht aan en onderhoudt het licht. En wat betekent nou die olie? Olie is in de Bijbel een beeld van de werkingen van de Heilige Geest. Werkingen van de Heilige Geest. Dus al die 10 maagden zijn min of meer aangedaan door de Heilige Geest. En wij maken, dat is op Bijbels onderscheid tussen algemene werkingen van de Geest en zaligmakende werkingen van de Heilige Geest. Deze 5 maagden die vragen om geleende olie, het zal blijken dat dat niet kan, die hebben algemene werkingen van de Heilige Geest. Algemene werkingen kenmerken zich heel vaak door angst voor de dood. Die mensen slapen onrustig. Die zijn bang om te sterven, maar die hebben overtuiging in hun geweten. Die leven niet zomaar raak. En soms zijn die overtuigingen sterker en dan ebt het weer wat weg en dan komt het weer wat terug. Algemene overtuigingen zijn als het gaat om vrezen voor de dood vaak nog erger dan in de zaligmakende overtuigingen. Daar moet u maar goed op letten. Maar om nog een stapje dichterbij te komen, ik lees in Hebreeën 6 dat er algemene werkingen zijn dat de mensen smaak kunnen hebben in het evangelie. Een bepaalde smaak in de Heer Jezus. Een zekere vreugde in de dienst van de Heer. En ik denk dat met name dat hier bedoeld wordt. Hebreeën 6, dat moet je maar thuis nalezen. Er zijn mensen die verlicht zijn geweest. Want als het op zijn allerdonkerst is, schijnt de kerk het meest zuiver te zijn. Belijdende leden die een belijdenis hebben aangaande de Heer Jezus. Ze zien iets in Jezus als hun zaligmaker. Ze hebben de smaak in. Oh, die slaan geen bijbellezing over, absoluut niet. Wanneer ze kunnen. Dat is aangrijpend. Smaak in het woord. Een ingetogen leven. Herodes hoorde Johannes graag preken. Helemaal geen hekel. En de preken van Johannes, die logen er niet om. Die waren vlijmscherp. Maar Herodes, je hoorde het graag, dat is de waarheid, dacht hij. Algemene werking, en dan kun je ook een bepaald berouw hebben. Als koning Saul dat had. En Judas dat had. Nee, geen droefheid naar God. Wel angst, maar geen droefheid naar God. En toch is dat alleen maar een leven en een werken uit de dood staan. Het is een belijdenis die zuiver is, die tot op zekere hoogte waar is. Alleen het hart blijft leeg. Dat wil zeggen, de kracht van de belijdenis kennen ze niet. En die kracht van de belijdenis, die blijkt juist in de dagen van de aanvechting, van de benauwdheid. Als je gaat sterven en als Christus terugkomt. En dan blijkt een belijdenis met een leeg hart te kort te zijn. Er is geen gemeenschap met de Heer Jezus. Kijk maar. Hij zegt in vers 12 tegen die dwaze maagden. Ik ken u niet. Ik ken u niet. En kennen, dat is de levensgemeenschap van Christus. Dat kennen deze mensen niet. Zij weten nooit wat het is om door een waar geloof met Christus verenigd te zijn. Ze weten nooit wat het is dat wat de liefde van Christus wordt uitgestort in je hart. Ze weten nooit bij ervaring wat het is om vrede met God te hebben door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ze hebben een mondbelijdenis, maar ze kennen de kracht niet. En met hun mondbelijdenis kunnen ze zich staande houden. Het blijkt tot het laatste toe. Dat is net het probleem. Die dwaze maagden zijn nooit onderuit gegaan. Ze hebben het nooit van God verloren. Dat zal ik u zo uitleggen bij de wijze maagden. Dus wat is nu de ware advent, de ware verwachting? De lampen brandende houden. Dat is dat Christus zijn gemeenschap blijft oefenen met zijn kerk. Geeft ons van uw olie. Goed opletten. Je kunt een kind van God napraten. En dan moet je goed opletten waar je die aan kunt herkennen. Die zeggen wel dat ze wederom geboren zijn, maar ze vertellen nooit hoe het gegaan is. Dan moet je goed opletten, hè. Je hebt mensen die zeggen, ja, de Heere heeft mijn vijandschap weggenomen, maar je hoort nooit hoe het gegaan is. Ik ben bekeerd, maar je hoort nooit hoe het gegaan is, want dat weten ze niet. Dat hebben ze niet bij ervaring ondervonden. Zo ontdekt de Heere Jezus Nicodemus als hij zegt, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet bij ervaring? Brandende lampjes die gaan uit omdat de bron gemist wordt. De gemeenschap van Christus. Geef ons van uw olie. Dat kan niet. Je kunt niet de zaligheid lenen van een ander. Je kunt niet de bevinding lenen van een ander. Je kunt niet de bevinding uit de boekjes halen. Dat is het werk van de geest van Christus. En de geest, met eerbied gesproken, die sluit je aan op het reservoir. Dat is Christus, zijn zoon en kruisverdienste. Hij bedient zijn kerk. En daarom zeggen ze, die vijf wijzen, dat kan niet. Want anders hebben wij niet genoeg. Ga liever tot de verkopers. Nou, deze waren te laat, hè. Maar als u nou nooit door God zelf bent onderwezen aangaande uw zaligheid, en als God dat doet, dan weet je dat echt wel. Gaat dan nu liever tot de verkopers en koopt die olie, nu het nog kan. Zodat u niet met een ingebeelde hemel straks naar de hel gestuurd wordt. Want daar heeft u niets aan als u napraat en naaapt en nadoet. U moet het zelf uit zijn mond hebben gehoord. Dan zal geen sterveling u schenden. Onze laatste gedachte. Hoewel, waakt, blijft waken, waarom? Omdat wij zijn uur en dag niet weten. Hoe niet? Door een praatchristendom. Algemene overtuigingen. Hoe dan wel? Leest u maar in vers 4. Maar de wijze namen olie in haar vaten met haar lampen. Ze had een extra olie meegenomen. En dan is het wel waar, ook hun lampen gingen uit. Dat wil zeggen, het was niet meer zo'n helder schijnsel als voorheen. De pit walmde en het vlammetje was niet zuiver en er was ook rook. Rook van de vertwijfeling en rook van de aanvechting en rook van de wereldgelijkvormigheid. Dat kan. En toch
Toch lees je toen de bruidegom kwam, dat ze hun lampen gereed maakten. En toen de bruidegom kwam, gingen die gereed waren met hem in tot de bruiloft. De lamp scheen weer helder. Wat is dat nu, die extra olie? Wat is nu eigenlijk de volharding der heiligen? Wat is nu het verschil tussen het ware en het nabijkomende? Heel eenvoudig dit, zoals ik al zei. De gemeenschap van Christus. Weet u niet wat het is als de Heere Jezus u opzoekt in dat ingezonken leven en dat de vlam weer aanwakkert en weer helder gaat schijnen? Weet u niet wat het is dat Christus u niet alleen gegeven is tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging? Weet u niet wat er is dat uw zaligmaker u telkens weer wakker maakt uit uw slaap en opwekt en weer bij de hand neemt en dat u verder gaat wandelen? Weet u niet wat er is dat u elke keer verachtet in de genade, zoals, ik zou bijna zeggen, zoals de dwaze maagden, en dat u meer op de wereld lijkt dan op de kinderen van God? Maar dat de geest van Christus weer in u blaast en dat geloofsleven weer aanwakkert en dat weer dat uitziende leven beoefend wordt. Weet u niet wat het is dat Christus telkens weer de eerste is in uw leven die u opzoekt en die u een kus geeft en dat u innerlijk weer opvlamt en dat de liefde weer aanwakkert en gaat branden? En dat u de wereld weer vaarwel zegt. En dat u weer opnieuw een verbond sluit met uw liefste. Dat is het. Dat is het geheim van de volharding. De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Ik stel mij dat zo voor in deze gelijkenis, dat de bruidegom komt en dat hij die vijf wakker maakt en met zijn liefdesogen ze aanstaart. En dat is geen inlegkunde, want dat is wat de Heere Jezus doet als hij zijn diepgezonken discipel Petrus aanziet. En Jezus zag Petrus aan. Het zijn die tere liefdesogen die je tot een hartelijke berouw brengt. Een hartelijke bekering. Tot een inkeer. Een troefheid naar God. Die je bitter doen wenen over je zonden. Als je zijn liefde, zijn kruisliefde, zijn plaatsvervangende liefde weer ervaart in je hart, in je ziel, in je leven. Zo waakt dan. U hebt het toch wel begrepen dat het allemaal van de andere kant komt. Toch? Door de bijzondere werking van de Heilige Geest. Ik had u beloofd in de derde gedachte dat ik daarop terug zou komen, wat dat nu is. De bijzondere werking van de Heilige Geest. Nou, heel eenvoudig dit, hè. De Heilige Geest snijdt uw laatste vezel door, waarmee u verbonden bent aan de oude Adam. En hij leeft u Christus in door een waar geloof. Niemand minder dan Thomas Boston beschrijft dat op een ongeëvenaarde wijze. En hij waarschuwt u voor een leven als een klimop, die zich vasthecht aan de muur of aan een boom, maar die altijd nog groeit op zijn eigen wortel. De wijze maagden zijn gestorven aan de wet. En daarom mochten zij een wettig tweede huwelijk aangaan. Want alleen de dood geeft bijbels gezien recht op een tweede huwelijk. Romeinen 7. Kunt u dat lezen? En die dwaze maagden, die blijven altijd getrouwd met de wet. Die proberen altijd zelf wat te doen. Maar de wijze maagden zijn gestorven. En die leren, juist doordat ze in slaap vallen en weer wakker gemaakt worden, dat de volharding der heiligen ligt in de trouw van de bruidegom. En weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt hij alleen maar schoner. En dan wordt hij alleen maar liefelijker. Dan wordt hij alleen maar meer in je leven. Dat is het. De lampen wakkeren weer aan. En de heiliging in Christus, die openbaart zich. En dan gaat de deur open. Ze kunnen naar binnen. Want hun lampen waren brandende. Bekleed met dat zuivere, witte kleed van Christus. Gerechtigheid. Ik ken u niet, zegt de Heer Jezus. Maar ik ken u wel. Nou, laten we ons beproeven. Als dan, zal het koninkrijk der hemelen zijn. Zo dan waakt. Zijn uw lampen brandende? Dat wil zeggen, een kus van Jezus' mond. De liefde van Christus in je hart. Dat is het. Als de bruid vol is van haar bruidegom, en dan ziet ze er naar uit. Komt hij al? Hoor ik zijn voetstappen? Daar is hij. Want dat is toch wel de mooiste dag van je leven. Als die hemelse bruidegom terugkomt. Om zijn bruid te halen. Lees u maar in hoofdstuk 24 vers 46. Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer komende zal vinden, alzo doende. Waakt tegen alle zorgeloosheid, tegen alle verachting, tegen alle wereldgelijkvormigheid. En ziet uit naar de gemeenschap met Christus. Amen. Wij zingen Psalm 130 vers 3. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. 130 vers 3.
Eindig weer mijn gebed. Als straks die deur dicht gaat, dan kan niemand meer naar binnen. Wilt u dat alstublieft op ons hart binden? Want die deur gaat zo dadelijk dicht. Als u, o Heere Jezus, uw laatste liefdesblijk op aarde aan uw kinderen heeft gegeven, de lampen weer branden, ze met u meegaan in de bruiloft, dan gaat de deur dicht. En die niet weet van die reddende blik van Christus, die zal het straks horen: ik ken u niet. Maar we kunnen praten en zelfs met tranen in de ogen, dat we toch niet weten van de gemeenschap van Christus. O Heere, het is ernstig genoeg om het woord van vanmorgen ter harte te nemen. Het zal nog wel even duren voordat u terugkomt, Heer Jezus. Want de zichtbare kerk zal nog meer gezuiverd worden dan wat nu gaande is. Nog meer. Wat is zijn en schijn dan nauwelijks te onderscheiden? Aan de buitenkant al helemaal niet. En daarom komt ons het oordeel niet toe, maar wel aan de binnenkant weet ik aan die opzoekende zondaarsliefde van Christus dat zijn naam, zijn persoon, mijn hart vervulde met heilsbespiegelingen. Heb dank voor het onderwijs wat u gaf op deze laatste advent. Zegen het woord van onze geliefde medebroeder vanmiddag, sterk ook hem. Laat zijn woord kracht doen, Heere, wat hij mag brengen. En dat het hem zal gaan zoals Simson. Verheerlijk zo uw naam onder ons. Om Jezus wil. Amen. De lofzang van Maria, het derde vers, hoe heilig is zijn naam. De lofzang van Maria, vers 3. ontvang de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.